Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag, 14 april. Van Omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag terugblikken op Amstel Gold Race met Thijs Zonneveld. Ik vond het een rare dag. Alles bij elkaar opgeteld. Ja. Die vrouwenrace, neutralisatie. Naar ongeluk met een politieagent. De race van de mannen was toch ook... Weet ik niet. Het kwam niet echt...
Alsof het nooit helemaal op gang is gekomen.
Ja, het kwam niet echt op gang.
Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Ja, dat lag wel aan heel veel verschillende dingen. Maar je hebt de afgelopen weken heb je de hele tijd de grote mannen op de grote momenten tegen elkaar zien strijden. En dat heb je nu niet echt gezien. Zo bedoel je.
Ja, nou ja, misschien heeft het daar ook mee te maken. Dat zou kunnen. Hoewel de finale bij de mannen in ieder geval, die was hartstikke mooi. Bij de vrouwen was er een finish.
Ja.
Nou, daar zou je nog lang over na kunnen praten.
Dat doen we ook.
Ja. Maar toch. Maar misschien moet ik het opzij zetten.
Ja.
En gaan we rustig over de dag beginnen. Eerst even de vrouw.
Mag ik dan eerst gewoon even morgen beginnen?
Morgen?
Nee, ja. Vanmorgen.
Oh, vanmorgen. Ik dacht morgen.
Ja.
Ik dacht dat snel.
Ik was dus vanmorgen bij de start. Ik vond het heel leuk bij de start. Gewoon dat hele plein is toch wel. Het is toch wel fijn dat we het hebben. Ik zei het gisteren over dat die stad werd overgenomen door wielerfans. Dat heb je dan 's morgens bij zo'n start helemaal. En gewoon een shout-out naar de sport die we de hele tijd volgen. Maar het is toch wel gewoon bijzonder. Als je er staat, is het toch wel bijzonder. Ik stond nu met mijn gezin daar te kijken. En ook met een klein meisje van bijna 6. Ja, die staat gewoon high fives uit te delen aan renners en rensters. En welke andere sport heb je dat?
Ja, dat je even...
Dat je gewoon langs de kant ergens in een soort provisorisch gemaakt haagje van mensen waar renners af en aan naar een podium rijden. Dat je high fivesjes krijgt. Ja, ik vind dat toch wel, blijf ik toch wel heel, heel charmant vinden van wielrennen. Dat ze gewoon...
De letterlijke aanraakbaarheid.
Ja. En ik vind in de koers soms te ver gaan. Maar zo voor de start, die renners gewoon overal een beetje tussendoor manoeuvreren. Het is wel van iedereen.
Ja. Het heeft er wel, ik heb er laatst over na zitten denken. Het heeft natuurlijk ernstig mee te maken dat wielrennen in deze vorm niet beslist wordt in de eerste kilometers.
Klopt.
Ik wil niet zeggen rustige aanloop, maar dat heeft het natuurlijk wel. Dus die ontspanning...
Maar goed, als je bij een veldrit komt, waar de start wel,
dus heel belangrijk,
wel
is.
Belangrijk is en bepalend is. En waar je echt ook de laatste minuten voor de start echt ook met het opzwepende muziekje, met die hartslag, met die heartbeat, weet je ook. Is het ook zo. Daar rijden ze ook gewoon. Ja, als je aankomt lopen bij het parcours, dan word je ook overhoop gereden door Tom Pidcock, die met twee wielen in zijn hand nog even snel terugrijdt.
Dat is waar.
Ja, toch?
Ja.
Ja, ik dat vind ik toch hoort wel mooi
enorm,
van deze sport.
Ja, het hoort enorm bij de sport. En na afloop ook.
Ja, nee, zeker. Wij staan in de finishstraat. Tussen alle bussen.
Bidonnen jagen.
Als je heel goed luistert, kan je de bus van, wat is het? Israel Cycling horen.
Trek.
Oh, Trek is het. Sorry.
Ja, je ziet alleen de blauwe voorkant. Blauwe.
Ja, nee. Daar staat Bauke Mollema nog te douchen. Dat blijft wel mooi in deze sport. Soms ook echt wel, er zitten ook echt wel lelijke kanten aan die aanraakbaarheid en dat het te dichtbij komt soms.
Hebben we ook gezien de afgelopen weken.
Ja. Maar als ik nu om me heen zit kijken naar alle bidons die die kleine heeft verzameld.
Nou, goede score hoor.
James, wil je nog even dankjewel zeggen tegen DSM?
Ja.
Hier.
Dankjewel voor de bidon.
Kijk,
hij was er nog niet eens aangekomen of de eerste bidon lag hier al.
Ik vond de reden die ze aandroegen ook wel mooi.
Voor DSM, Post Firmenich NL, Post NL DSM, Steam.
Ja, ben je eruit?
PostNL, DSM, dankjewel.
DSM, Vierminich, PostNL.
Ja, ik ben niet zo goed in die naam.
Nee, oké, dan doe ik het.
Nee, maar ik vond het...
De reden was heel mooi. Ze zeiden, ja, we hebben gisteren de podcast geluisterd. Het kan niet zo zijn dat hij fan wordt van Arkea. Hier heb je hem niet om.
Nou, nu is hij dus ook fan van PostNL.
Ja,
DSM, Vierminich.
Top, alle drie achter elkaar.
Mooi.
In verkeerde volgorde. De koers. We beginnen bij de vrouwen. Waar moet je beginnen?
Het beginnen misschien bij dat de koers nooit echt is begonnen.
Nee, de koers is wel begonnen. Toen werd hij stilgelegd. Nee, hij was niet echt begonnen. Maar ze hadden een deel erop zitten. En toen kwam er een melding van een neutralisatie. Wegens een, naar verluidt een zwaar ongeluk was met een politieagent die op een auto geknald was.
Ja, ik heb mensen gesproken die het hebben zien gebeuren.
Ah, oké. Okay.
Het gebeurde niet rond het peloton. Het was een motor die aan het afsteken was naar een volgend punt wat hij moest beveiligen, denk ik. Dus hij reed een stuk voor het peloton uit, schat ik zo in. Wat gebeurde was dat er een auto daar reed. En die was ergens aan het zoeken, blijkbaar naar een parkeerplekje of weet ik veel wat. En die auto die reed dus gewoon aan de rechterkant van de weg. Motor kwam aan de andere kant vandaan. En die auto die beslist op het allerlaatste moment, die ziet een parkeerplek of weet ik veel wat. En die gooit gewoon stuur om. Die motorrijder is geschept. En enorm en door de lucht gevlogen. Motor zelf op de kop. En ja, de motorrijder zelf was er slecht aan toe. En daarvoor werden alle hulpdiensten ingeschakeld. Dus het lijkt me ook voorkomen terecht dat daarvoor de wedstrijd voor wordt stilgelegd. Want dat is, dit is een stuk belangrijker.
Een deel van het parcours was nodig voor de hulpdiensten om de agent, de motorrijder, te bereiken.
Ja.
Nou.
Ja, en dan kan je niet hebben dat er een peloton ergens aan de rondfietsen is. Dat denkt dat het parcours is afgesloten. Of dat er supporters ergens staan. Of weet ik wat. Ja, ik vind ook terecht, als het niet kan, dan kan het niet. En dan is het gewoon jammer voor de wedstrijd. Maar ja, lelijk ongeval. En we hebben geen nieuws nog over wat er precies hoe de motorrijder precies aan toe is. Maar let's hope for the best.
Ja. Dan begint de koers opnieuw. Er komt een herstart, wordt aangekondigd. Een uur en een kwartier of uur en 20 minuten duurde het.
Ja, dus...
Ze zaten gewoon op het asfalt.
Dus eigenlijk, de koers was nog niet echt in gang geschoten. Dus ze hebben daarvoor een rustige start zeg maar gehad. Wat je altijd hebt, omdat je weet, je moet 180 keer met de koersen. Dan is het stilzitten op de grond. Nou, zo lang dat iedereen hersteld is. Van de inspanning. Ja, als er al een inspanning is geweest, dan ben je ervan hersteld. En daarna was het eigenlijk nog gewoon twee uurtjes koers.
Ja.
Omdat er 60 kilometer uit de wedstrijd werd gehaald. Dat is logisch. Ja, het kan niet anders eigenlijk hier. Omdat de mannen en de vrouwen zoveel verschillende lussen en rondjes rijden achter elkaar aan. Het is best wel een tight schedule. Als er dus zoiets gebeurt, dan kan je dus niet meer zeggen, de vrouwen gaan nog steeds hetzelfde parcours afleggen. Tenzij de mannen deze ook weer helemaal stillegt. Dan heb je twee wedstrijden die...
Ja, dat wil je natuurlijk ook
zijn
niet.
Verminkt. Of ja, zijn... Ja, dat was de enige andere optie geweest, denk ik.
Ja.
Dus ja, werd de koers van de vrouwen werd... eigenlijk een hele korte...
Het was een soort sprintrace.
Ja, een heel kort postzegelrace door Limburg. Ja, Elisa Longo-Borghini noemde het een criterium.
Ja, dat was het ook. Het waren drie rondjes.
Ja, een paar klimmetjes.
Volle bak.
Ja, met een heel fris peloton.
Ja, bloedlink.
Ja, veel rensters die wij spraken na afloop, die klaagden erover dat het echt heel gevaarlijk was. Dat is iedereen was fris. Iedereen vecht voor positie. Dan zijn sommige afdalen toch ineens een stuk smaller, meer bezaaid met gaten en potholes en weet ik wat allemaal. Dan als je dat in de finale van de koers doet, terwijl alles al een stuk uit elkaar is gereden. Dus er waren wel veel die het ook echt ineens heel veel gevaarlijker vonden dan in andere jaren. Als je daar aankomt met een peloton wat al helemaal aan stukken en brokken ligt.
Ja, het is een groot verschil tussen 12 afdaling, met z'n 12 de afdaling van de Geumelenberg in, dan met een vol peloton.
Ja, dat is een goed voorbeeld. Dus dat is de afdaling, zeg maar, direct na de Kouberg. Finish door en dan rechtsaf naar beneden, de Brakkeberg af en de Geulhemmerberg op. Dat is geen fijne afdaling. En die lag er ook niet heel goed. Ik heb hem wel eens er beter bij zien liggen. Er lag echt nog. Ik weet niet wat van tractoren daar van de week hadden gereden. Maar
nou, hele zware.
Ik had daar gisteren ook. Gisteren was ik daar. Nee, Ties Benoot komt ondertussen voorbij. Wordt aangemoedigd van alle kanten. Ik reed gisteren ook.
Wordt derde vandaag.
Ja, ik reed gisteren ook een rondje. En toen was het ook, lag er ook slecht bij. Gewoon allemaal zand. En alsof er inderdaad daar tractoren allemaal heen en weer hadden gereden. Dus ja, dat maakt zo'n afdaling niet heel veel relaxter natuurlijk. Dus ja, ik denk dat bij de vrouwenkoers wel echt wel daardoor een hele rare wedstrijd werd. En toen ze weer op gang werden geschoten, was dat echt een soort van sprint hoe ze vertrokken. En het maakte het ook een stuk geschikter ineens voor de wat snellere, explosievere rensters. Die in een koers die 2 keer zo lang duurt, want daar hebben we het wel over. Misschien zelfs wel meer. Je hebt een 4,5 uur koers of dan ineens 2 uur koers. In een wedstrijd die 4,5 uur duurt, worden in het laatste uur worden de meest explosieve rensters toch wel sneller afgemat.
Nou ja, wij zeiden meteen van dit is de kans voor Wiebes.
Ideaal voor Vos en Wiebes, ja.
Ja.
En die, ja, zeker ook omdat ook nog in tegenstaat naar de finish toe, vanaf boven het Kouberg. Waardoor het sneller stilvalt bovenop de Kouberg. Dus tegenwind naar de finish, een extreem korte Amstel Gold Race. Ja, dit was voor de sprinters de kans van hun leven. Wat dan meteen ook de finish zelf wel tamelijk bizar maakt natuurlijk. Maar misschien moeten we eerst eventjes nog naar die hele situatie daarvoor. Want ja, het was ook wel een hele, hele rare wedstrijd.
Enorm. Maar ja, waarom? Leg uit. Ik ben het met je eens, maar...
Nou, ja, het is gewoon alsof... Ja, we hebben het de afgelopen weken wel vaker gezegd, maar het is gewoon alsof het bij de vrouwen, alsof het nog niet echt is ontbrand dit seizoen.
Nee.
Er is één ploeg die structureel aanvalt, dat is Trek. Die probeert echt van elke wedstrijd iets te maken. En de ene keer doen ze dat met succes en de andere keer denk je, jongens, dat ook wel iets anders gekund. Maar over het algemeen vind ik dat ze daar echt wel de koers in handen proberen te nemen. En de koers ook naar zich toe proberen te trekken. Wat denk ik toch wel. Zo zie dat is, vind ik, de definitie van tactiek in wielrennen. Dat je probeert de koers uit te vechten op dat stukje terrein waarvan jij denkt dat je er daar de beste rensters voor hebt.
Ja.
En daar is Trek heel erg mee bezig. Dat hele jaar al. Rijden ook, winnen ook. Veel wedstrijden, domineren ook veel finale, zitten met veel rensters in de finale. En daar rijdt nu ineens een groepje van 3 weg. Van Acht, Kastelein en Bauernfeind. Niemand van Trek, niemand van SD-Works. En dan krijg je erachter eigenlijk alleen maar aanvallen van Trek. En SD-Works die alleen maar een gat dichtrijdt en dan niks doet. Ook niet met andere rensters dan Vollering en Kopecky. Het was alsof die met 3 in koers zaten. Alsof ze Vollering, Kopecky en Wiebes hadden. En dat was het zo ongeveer.
Ja, was heel raar.
Ja, het is iemand als Bredewold. Totaal niet gezien in de wedstrijd. Daardoor werd het in de finale. Ja, dus ze reden continu, reden er 3 voorop. En in de peloton gebeurde er gewoon op een gegeven moment geen ene ruk meer. En ja, de koploopsters hadden op 10 kilometer van de streep gewoon 1:10 voorsprong.
Ja, dat was maximaal.
Met nog 1 klim te gaan.
Ja, met 1 keertje Kouberg.
Ja.
Dus je zou denken tegen die tijd, nou...
Nee, ze maakte echt serieus een goede kans.
Maar,
2 dingen.
1.
1. Nou ja, er zat nog wel zoveel firepower in het peloton dat als het daar hard ging, dat het dan ook meteen echt wel flinke hus eraf gaat. En dat zie je bij vrouwen iets meer dan bij mannen. Dat een verschil in de slotfase is gewoon sneller te overbruggen. Omdat peloton toch wel relatief dan meer snelheid kan maken. Meer vermogen nog misschien erin zit. En het dat is denk ik wel echt een groot verschil tussen mannen- en vrouwenkoers.
Ja.
Dat er in finales in vrouwenkoersen grotere verschillen goed te maken zijn. of grote verschillen te maken zijn. Ja, het kan twee kanten op natuurlijk. Ja,
dat gat ging ook hard dicht.
Ging heel hard dicht, ja.
En twee?
Dus op het moment dat Trek en SD echt gingen rijden, werd het ook echt in, was het ook, ja, voor de Kouwberg was het nog eigenlijk bijna dicht.
Ja.
Maar Eva van Acht, die dus mee zat vooraan, die overleefde dus wel, hè. Die komt dus wel gewoon met de eerste boven op de Kouwberg. Dus die rijdt wel echt nog echt finale.
Maar die was ook de sterkste van die drie voorop.
Ja, maar dat geldde voor Bauerfeind ook, want die worden 18e en 21ste, allebei in de kopgroep.
Nou ja. Ja.
En Kastelein wordt zelfs nog 9e. En dat is reden 2.
Ja,
dat is reden 2 is Jare Kastelein.
Ja. Dat moet je even uitleggen, want het is namelijk een goede renster.
Ja, ik denk ook.
Ze heeft een Tour-etappe gewonnen vorig jaar.
Won ze de Bolligstrui vorig jaar niet, want die ging. In de Tour?
Ja, dat was net, net niet, toch?
Op de laatste...
Ja,
ja, volgens mij ging ze op de laatste berg werd ze nog uitgereden.
Ja.
Tweede inderdaad, in de Mountains Classification. Ja, en Nibia Doma won vorig jaar dat eindklassement. Dus ze reed in de Bolligstrui in de Tour. Won inderdaad een rit. Maar in die Tourrit die ze won, gebeurde dit... Ja, gebeurde het namelijk ook al. Ja, ik zal zeggen hoe zij bekend staat in het peloton. Als iemand die... ja, eigenlijk als een wieltjeszuiger en iemand die alleen maar aan het playback is. Het is als een soort Titi Verkler.
Nou, gekke bekken trekken.
Ja.
Laat vooral heel erg laten zien dat je het ontzettend zwaar hebt.
Ik kan echt niet overnemen.
Ze heeft zelfs ze heeft een misschien wel inmiddels grotere variatie dan Titi Verkler.
Ja. En ja, dat is en toch is het begint nu wel problematisch te worden. En de vorig jaar in de Tour profiteerden ze er echt van. Toen waren de ritten dat ze niet meewerkte en wel op punten sprokkelde. En dus ook uiteindelijk een rit won. Nou ja, dan winnaar of winnares heeft altijd gelijk.
Lange neus in de groeten.
Allemaal, ja. Slim gespeeld, ja. Geweldig gedaan. Bla, bla, bla. Maar op een gegeven moment, als je dit dus te lang doet, gaat het ook wel echt tegen je werken.
Het Aine Rubio effect.
Het Aine Rubio. Ja, de rugzak.
Ja,
ja en dat... Daar, dat zie je nu toch wel terug. Want ja, ik denk dat Van Acht en Bauerfeind... En zeker Van Acht zag je in de wedstrijd... Die ja, ergerde zich mateloos aan Kastelein.
Zo, die werd goed boos. Ja. Goed boos.
En die fietsen nog niet eens heel lang hier tussen. En die fietsen nog niet eens heel lang... die heeft nog niet heel veel met Kastelein te maken gehad. Maar dus de keren dat ze met haar al te maken heeft... En de naam die Kastelein dus al heeft... Die rijdt nooit mee, trekt de hele tijd bekken... Doet het alsof ze moe is. En op het moment dat je dus gaat aan de finish bent... Is zij al eerder dan ik.
Ze zaten in de Tour toch ook samen in die ontsnapping?
Ja, het zou heel goed kunnen.
Pak voor
ja,
die val van van Acht.
Ja. En toen rees inderdaad ook niet de Van Aarders op. Nee. Dus het is...
Maar dat komt je op een gegeven moment, is het gewoon toch karma punten en op. En dan krijg je hem
nou ja,
terug.
Op een gegeven moment, wat er dus nu gebeurt, wat dus de drie koplopers dus doen, is dus niet volle bak samenwerken totdat je bij de Kouwberg bent. En dan, nou ja, we kijken de sterkste wint, zeg maar. Wat voor alle drie best wel een goede kans was geweest. Want daar was ja misschien, ik denk dat Eva van Acht onderweg de beste indruk gaf.
Ja.
Maar ja, voor hetzelfde geld hangt Kastelein er nog aan en verslaat ze er boven in de sprint. En ja, dit was een unieke kans voor alle drie om de Amstel Gold Race te winnen.
Maar is het dan vanuit Kastelein gedacht en gesproken, zonder dat we, ik heb haar niet gesproken na afloop, is het zo dat zij denkt, de kans is voor mij het grootst als ik een rugzak ben?
Ja, maar goed, als je er vorig jaar een Tour-etappe mee wint, dan is dat misschien ook wel terecht.
Ja.
Ja, dan denk je misschien ook wel, nou ja, weet je, laat ik het zomaar weer proberen.
Je zou ook kunnen zeggen, rij mee, een vergrote kans dat je wegblijft. En van daaruit heb je vanzelf een kans om nog iets te doen in de diepe finale.
Nou ja, kijk, wat er nu gebeurt is dat Van Acht en Bauerfeind die ergeren zich kapot. Van Acht laat zich eigenlijk zo ver opnaaien dat ze op de Bemelenberg, dus op het voorlaatste klimmetje, gaat versnellen. Dus echt demareert. Ze rijdt Kastelein even echt af. Maar ja, ze kunnen niet ver genoeg, hard genoeg doortrekken om er echt achter te laten. Kastelein komt weer terug. Ja, dan heb je het wel echt ook verpest. Want dan heeft Kastelein ook wel echt een reden om te zeggen, ja, die jongens, ja,
de groeten,
als je mij echt aanvalt, ja, dikke lul drie bier, dan ga ik niet op kop rijden.
Ja.
Dus ja, dan zie je dus eigenlijk, ja, er zit natuurlijk altijd in een kopgroep. Ja, het is een soort prisoners dilemma. Het is een klassiek
psychologisch
thema in de psychologie. Twee gevangenen, of twee verdachten van een strafbaar feit worden samen opgepakt. Als ze allebei niks zeggen, zwijgen en vooral de ander niet verlinken, dan hebben ze allebei, krijgen ze volgens mij een jaar cel. Of misschien, laten we zeggen, een geldboete, allebei. Als de een de ander verlinkt en de ander verlinkt de ander niet. Dus de een naait de ander en de ander blijft loyaal. Ja, dan gaat er één vrij uit en dan moet de ander de 10 jaar de cel in. En waar het heel vaak op uitdraait, is het dus nou, de vraag, vertrouw je elkaar wel of vertrouw je elkaar niet? Dus als je elkaar vertrouwt, kom je allebei af met een kleine boete. En dan denk je, nou, we zijn eruit. Maar heel vaak, als het dus wantrouwen een te grote rol speelt, dan ga je dus allebei voor 10 jaar de cel in. En dit speelt maar ja, ook misschien wel in de hele maatschappij. Kijk naar ons stemgedrag. We wantrouwen de ander steeds meer.
Ja.
En dit is, dit is in wielrennen altijd een thema. Het is een super klassiek thema. Waarvan je de laatste jaren ook wel vaak ziet dat het dat vluchters dan ook echt wel ervoor rijden. Het echte slepen is echt wel, ja, het is wel een beetje iets ouderwets ook. En hoe zeker hoe Kastelein het doet. Echt gewoon niet meerijden en dan wel wegrijden. Oei, het gaat je een keer.
Het zet kwaad bloed.
Het zet kwaad bloed. Ja. Het gaat je kosten. Op de lange termijn gaat het je kosten. En we zijn nu op dat punt aangekomen. Dus ja, Van Acht gaat gewoon op een gegeven moment demareren. Er wordt niet vol gereden. Ja, en als dan in de achtergrond trek en SD-Works wel gaan rijden, ja, dan ben je gewoon de Sjaak. En anders halen ze het gewoon. Als zij met z'n drieën goed ronddraaien, is de kans dat ze het halen echt flink aanwezig.
Ja.
En dan worden ze misschien, dan kan je natuurlijk nu toch, kan je alsnog kijken bovenop de Kouberg, weet je, er staat tegenwind. En wordt er misschien alsnog georganiseerd daarachter. En worden ze in de laatste kilometer misschien wel ingelopen, kan. Maar nu worden ze eigenlijk op de top van de Kouberg worden ze alle drie ingelopen. Ja, dat had je ook kunnen halen als je wel goed samenwerkt. Dus
ja,
ze hebben een klassiek prisoners dilemmaatje.
Gemiste kans ergens dus ook.
Allemaal de cel in.
Allemaal de cel in. Ja, helaas. Allemaal opgepakt.
Ja, allemaal elkaar erbij geflikt. Ja.
Dan komt er een groep samen. Waar, zoals jij zei, vanuit de vlucht ze er dus aan kunnen blijven hangen bovenop Kouberg.
Ja.
En dan zitten daar en Wiebes en Vos. Waarvan je dus al gezegd hebt, nou, als er een kans is, als het voor iemand positief is, dan is het voor die twee een kortere koers.
Ja, ja, maar je zag ook in de finale, er stond ook dus zoveel wind tegen, dat het dus ook, er waren wel een paar van soort van uitvallen, waar zeker Vollering best wel autoritair op reageerde. Die ging gewoon op kop rijden en die ging gewoon meteen, die reageerde overal op. Dus er waren twee halfslachtige aanvalletjes en dat was het.
Ja.
Ja, iedereen wist ook meteen, oké, ja, dit was sprinten.
We kunnen geen kant meer op. Nee.
Ja.
De sprint zelf.
Ja, het is met tegenwind is het sowieso altijd een raar sprinten. Want je kunt van relatief ver in de groep komen. En eigenlijk is het ook wel slim, want dan kom je met veel snelheid. Alleen het risico wat je loopt, is als je heel ver van achter zit, is dat je ergens wordt ingesloten. En dat gebeurde nu ook bijna in de sprint. Dus Vos en Wiebes begonnen allebei van heel ver in de groep. Ja, dus ze gingen met 22 gingen ze sprinten. Ik denk dat er een moment was in 500 meter dat Wiebes en Vos de 16e en de 17e in de groep
hadden. Heel ver van achter. Ja. Ja. Vos strak in het wiel bij Wiebes.
Ja, ja. En ze wisten ook allebei dat ze van ver, ja, dat je als je van ver komt, dat je veel meer snelheid meeneemt. En dat je als de eerste gaan sprinten, dat je er echt nog heel hard overheen kan klappen van achter met tegenwind. Dus als je naar die hele sprint gaat kijken, ja, waar Wiebes pas de ruimte krijgt. Ik denk dat ze echt nog wel even dacht, ik word ingesloten. En Vos helemaal, want die zat nog achter Wiebes.
Ja, het was een zwieper van rechts naar links.
Ja, ja. En dat zei hij,
Vos moest inhouden.
Ja, zeker. Maar Wiebes ook, hè. Want Wiebes zat ook bijna tegen de hekken aan. Gaat helemaal links tegen de hekken aan. Komt er op een gegeven moment, daar staan sprinten. Er komt een heel klein gaatje, misschien op 50 meter van de streep. Ze sprint eigenlijk 50 meter. Nee, ze sprint 40 meter. En gaat dan rechtop zitten.
41,5.
Ja, maar dat is echt, ik vind het echt onbegrijpelijk.
Ja, ze gaan te vroeg rechtop zitten, handen in de lucht, ogen dicht, handen op de hoofd.
Maar het is dus niet een sprint.
Vol ongeloof.
Het is dus niet een sprint die ze van 200 meter aangaat of 250 meter, gewoon standaard sprint, waar ze weten, ik sprint iedereen op lengtes. Het is geen sprint met windje mee of weet ik veel wat. Het is echt een sprint waar je op het allerlaatste moment de ruimte krijgt om zelf je sprintje te doen. En die maakt ze dan dus niet af. En dit is... Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het... Dat ze te gewoon is om die sprints te winnen. En dat als ze hier om zich heen heeft gekeken... Dat ze denkt, ja, wie zit hier eigenlijk nou nog? Ja, alleen Vos die is wel redelijk snel, maar ja, wie verder? Ja, ik zal de rest van de top 10... Ja, de Ingvild Gashken wordt derde. Voor Pfeiffer Giorgi, Longobardini, Gasparini, Moman. Ja, dat is niet bepaald een spits.
Zijn geen spitsen.
Kraak, Kastelein wordt nog negende. Paladin wordt tiende. Dus ja, zij zit om zich heen te kijken. En ze ziet, weet ik veel, Mavi Garcia en Labouche. Die denkt, ja, ik ga oprollen allemaal. Het is gemakzucht. Dit is gewoon, ja, ik sprint heel even, ik kom er voorbij, doe drie trappen. En ik verwacht niet dat er nog iemand achter me zit.
Maar toch, hè, je kan nu alle namen opnoemen en dan zeg je allemaal, ja, oh, oké, dat is niet echt tegenstand. Maar er zit ook gewoon Vos.
Ja, en dat
en
is
die dus, zit de hele tijd in je wiel.
En ja. Vos is super slim en Vos rijdt wel altijd, ja, tot de lijn. En die, ja, je weet gewoon, ja, als je een misstap maakt of een steekje laat vallen, dan is Vos altijd erbij om te zeggen, ja, dit is voor mij... Dus ja, ik vind echt onbegrijpelijk. Ook de manier hoe ze rechtop gaat zitten. Echt ver voor de finish. Handen voor de ogen. Melodramatisch. Van ja, ik heb gewonnen. Terwijl ze echt nog lang niet bij de streep is.
Nee.
Het is echt, ja, ik vind het heel lullig voor haar. Want het is echt iets waar... Het is vreselijk. Die finishfoto... Die kwam voorbij toen ik stond te kijken. En er stonden, ja, ondertussen was de rest van het peloton in groepjes en groepen allemaal binnengekomen. Dus ze stond daar, ja, stonden met 25, 30 vrouwen stonden te kijken naar hoe die sprint was verlopen. En die krijgen die sprint en die ziet die finishfoto erna. En het gelach door ja? Al die... Ja, er werd keihard gelachen door allemaal rensters van allemaal verschillende ploegen. Ja, het was ook een hele grappige finishfoto. Laten we wel wezen, ja, dat je op die finishfoto ziet dat Wiebes... Ja, met de handen ten hemel, op de helm. En ja, ik heb de gold race gewonnen. En dat je ziet dat er iemand gewoon echt een half wiel voor zit. Want het was ook geen millimeter sprint of zo.
Oh, wat zuur.
Ja, het is echt zuur. Het is gewoon echt een half wiel waarmee ze wordt verslagen. Het is echt vrij dik. Ik heb wel echt met haar te doen.
Ja.
Want dit maar gaat je echt lang.
Overkom je dit?
Ja, overkom je dit. Ja.
Blijkbaar, maar...
Nou ja, blijkbaar overkomt je... Kijk, het overkomt natuurlijk... talloze renners van naam en faam. Ik bedoel, ja, je noemt Alaphilippe, Zabel, Pozzato. Ja, je kan ze... Nou, als je een compilatie gaat maken van de afgelopen jaren van te vroeg juichers, ja, zijn er natuurlijk enorm veel.
Ja.
Van Aert in... dat was het Dauphiné dat hij nog werd geklopt door Godu op het allerlaatste moment. En dat zijn alleen maar dingen van ja, die je nog nu even snel te binnen schieten. Dus het gebeurt de hele tijd. Alleen zijn het heel vaak dan... Nou, die Tobias Johannessen van het jaar, die was heel grappig. Die was aan het juichen bij de verkeerde streep. Die had echt meters voorsprong. Oh, ja. Was dat in de Haute Var of de Provence of zo?
Dat is een goed voorbeeld.
Ja. Dus het gebeurt de hele tijd.
Luca Piebernek, rondje te vroeg. Ja,
Luca, je moet nog een rondje.
Oei.
Maar deze... Ja, waarom ik het dus echt... In de afloop vroegen wij het ook aan. In de afloop... Ja, ze heeft er eerst een tranen, was ze. Logisch. Vollering is naartoe gekomen. Zei ja, het was zo knap dat je erbij zat. En probeerde er moed in te praten. Nou, al dat soort dingen. En toen zei ze in de afloop... Probeerde ze dus voor de camera's... Probeerde ze eigenlijk er cool terug te vinden. En te zeggen, ja, ik ben heel blij met mijn race. En ik ga dan een paar nachten slecht van slapen. Maar ik kom hier alleen maar hongeriger terug. Dan weet je dat. Maar als je heel eerlijk bent... Ik vind echt dat ze een enorme stap heeft gemaakt. Bergop. En als je kijkt naar hoe ze deze wedstrijd rijdt. En dat ze ook bij SD-Works als een van de kopvrouwen überhaupt wordt aangemerkt. Voor de Amsterdam Gold Race. Met zoveel klimmetjes.
Gezonde.
Dat zegt natuurlijk wel hoe sterk ze bergop is gaan rijden. Voor een sprinter is dat echt extreem goed. Ze zit de laatste keer Kouwberg. Zit ze gewoon echt bij de voorste. Het is niet dat ze er op het tandvlees aanhangt. En ergens nog terugkomt omdat het... Dat ze met heel veel mazzel ergens wordt teruggebracht.
Nee, je zag het al eerder dit voorseizoen.
Ja, ze rijdt echt extreem rijdt goed bergop. Ja. En er zit een grens aan. Want je ziet bijvoorbeeld in Vlaanderen dat ze tot de Oude Quaremond overleeft. Ze dan en dan op de Oude Quaremond. Dus dat is dan na een paar uur hard koersen. Dan gaat het ineens dicht uit. Maar ja, die paar uur hard koersen hebben we niet hier gehad. Dus dat hebben wij ook aan haar gevraagd. Van ja, maar besef je wel dat dit het wel een Amsterdam Gold Race was met een uur stilzitten. 60 kilometer minder. En echt een soort criteriumparcours. Ja. Ga je deze kans nog een keer krijgen? Tegenwind bij de finish. En ja, toen zag je er wel heel even slikken. En daar moet zij natuurlijk niet in geloven. Dat is een hele klote vraag van... Ja, klotere journalistenvraag. Maar ja, zij kan natuurlijk zeggen... Ja, hier word ik hongeriger van en die kans krijg ik nog wel. Maar dat vraag ik me wel af.
Nou, het is een goed ingefluisterde PR-zin. Ja. En, maak er dit maar van. Vollering bood nog aan om met hem mee te gaan naar het podium.
Oh ja?
Als ondersteuning.
Ja, dat is...
Zal ik met je meegaan?
Ja.
Dus die... Ja, dat is...
Ja.
Man.
Nou ja, kijk, ik denk wel, als je dit zo laat zien... Kijk, voor de Olympische Spelen straks... is zij wel de vrouw to beat, denk ik.
Ja.
Met die, dan als je dit kan overleven, kan ze op de klimmetjes van de Spelen... kan ze die, daar ook overleven. Alleen, dat zijn kleine ploegen. En dan moet je natuurlijk weer... Iedereen moet weer voor elkaar willen rijden. Nou goed, dan gaan we weer een Nederlands team.
Naast de nachtmerrie... dat je aan de start staat die elke renner heeft... en dat je je schoenen bent vergeten. Is dit er ook zo een?
Ja.
Vroeg juichen? Of komt dit niet eens in de nachtmerrie scenario's voor?
Nou, dat hoort wel bij dezelfde hoor. Dat je denkt dat je het binnen hebt... en dat je het helemaal niet binnen hebt.
Ja,
ja, zeker ook omdat ze weten... ja, ze gewoon doorsprint tot de lijn... en dan wint ze gewoon die wedstrijd.
Ja, want verder gebeurt er niks geks.
Nee, ja, als jij zo vroeg stopt met sprinten en je gaat rechtop zitten en iemand anders achter je blijft gewoon volle bak doorsprinten in de sprinthouding. Ja, heeft echt een cadeau weggegeven. En volgens Pakt is het zo profi en zo slim en snel dat ze het ook kan uitpakken. Maar ja, dit ga je nog een tik hoe lang gaat ze hier over nadenken. Ja, deze had ik moeten winnen. Het is ook niet dat ze maar een keer heeft gewonnen of zo. Ja.
Nee. Vos wint. Overwinning nummer 251. Vanaf nu kunnen we weer tellen, want dan weten we weer wat het is.
Maar had ze deze al eens gewonnen?
Ja.
Ah, okay. Dus geen streepje erbij op de bingo kaart.
Tweede keer, ja. Als ik het goed las.
Ja, klopt wel, ja.
Ja,
ja, klopt. Maar ja, ook voor Vos was deze editie natuurlijk wel perfect. Als je kijkt naar de afgelopen weken, dan zit er ook, bij Vos zit het... ook ergens een maximum aan wat ze kan volgen bergop. En ik denk dat net iets verder ligt dan Wiebes.
Ja. Maar niet zo ver als een goede Nivea Doma of nee. Vollering of Longo Borghini.
Nee. Ja, kijk, als het meer richting Strade gaat bijvoorbeeld gaat vallen, dan is Vos op een gegeven moment geklopt.
Ja.
Ik denk dat dat Luik een stap te ver is voor Vos. Dus ja, als je kijkt naar die Olympische selectie straks. En de speler, ja. Als je kijkt, dan zeg ik wel, Wiebes is de kopvrouw. Maar ja, Vos is nog niet geselecteerd, hè? Er is nog best wel wat twijfel over. Moet je Vos meenemen, ja of nee? Neem je niet een soort Wiebes mee? Maar ja, ga je Vos thuis laten voor de spelen?
Ja, kan je met... Het zijn er vier, hè, voor de wegwedstrijd.
Ja, en daarvan moeten er ook twee tijdrijden.
Oh ja. Dat is ook nog wel interessant. Dus dan ga je er eentje offeren bij de tijdrit?
Nou, dat hoeft niet. Ja, ik denk dat Ellen van Dijk die tijdrit pole position staat.
Ja.
Wiebes gaat ook sowieso. Vollering gaat ook sowieso. Lijkt me. Die kan en tijdrit rijden.
Ja, dat zou dan de tweede tijdrit zijn.
Ja. En die is natuurlijk in die wegwedstrijd ook... Ja, het is
van grote waarde.
De beste renster van de wereld. Als je kijkt naar de world ranking, zeg maar, die we hebben. In Nederland. En dan, ja, wie neem je dan als vierde mee? Ga je Vos dan thuis laten? Dat is toch ook heel gek. Alleen, dan neem je dus eigenlijk drie potentiële winnaressen mee. En Ellen van Dijk, die dan in de eentje...
moet in de eentje...
alle kiezenovers
controleren.
Oh ja. En er zitten er nog een paar achter. Ja, die zitten er niet ver achter. Weet je, Van Androy, Rianne Marcus. Zeker Marcus kan je voor een tijd het ook nog inzetten. Weet je wel. Dus, het is niet...
Voor de tijdrit ook wel lastig thuis te houden natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, je kan dus gaan kiezen. Ga je met die Olympische wegrit dan met één kopvrouw naartoe en drie in dienst? Of zeg je, zoals afgelopen jaren elke keer gedaan is... Hier, we doen onze beste rensters. En
zien we wat Schipstrand. Nee, dat is heel goed gegaan.
Allons-y. Ja, zoek het maar uit.
Ja. Ja, ik zou dan in dit geval zeggen, maar we hebben nog heel lang om hierover na te denken.
Ja, maar daar wordt natuurlijk nu al lang over nagedacht.
Ja, nee, een verschrikkelijk dilemma.
Want ja,
Loes Gunnewijk is opnieuw niet te benijden.
Waar ga je ze selecteren? Ja, je gaat ze niet selecteren. Wanneer moet je ze anders selecteren? De Tour de Femme is
daarna
de Zweden. Ja. Dus ja, waar gaan ze elkaar nog echt veel tegenkomen? Ja, dat zijn deze weken.
Dus de weken van de waarheid voor de Olympische selectie.
Ja.
Dat geeft wel een extra dimensie aan deze weken.
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Dus ja, er moet er wel een keer knoop worden doorgehakt. En misschien nog niet de definitieve knoop. Kan natuurlijk altijd nog ergens ook een valpartij, blessures, ziektes, reden, allemaal dat soort dingen. Maar er begint zich wel enige tekening in. Ja, het begint zich natuurlijk wel af te tekenen.
Ja, het wordt langzaamaan duidelijk wat de keuze is die voor ligt.
Nou ja, zeker met zo'n Wiebes ook. Ja, als die dus zo goed bergop rijdt en in de finales van de grote klassiekers al de stempel kan drukken. Ja, dan is haar positie natuurlijk ook voor de speler steeds zekerder. Als zij er snel wordt afgereden. Ik heb bijvoorbeeld ook nog, ik denk dat vorig jaar misschien ook nog ergens wel eens af en toe de naam van Charlotte Kohl viel. Die in de sprints heel vaak best wel goed partij nog bood aan Wiebes.
Af en toe sneller was.
Maar die komt er eigenlijk dit jaar niet aan te pas.
Nee.
Dus die denk dat die voor zo'n Olympische selectie ook echt afvalt.
Maar dit is een interessante puzzel. Moeten we hier een andere keer over door?
Ja, zeker. Kan een andere keer over door. We hebben al een beetje de puzzeltjes
benoemd in ieder geval.
Neergelegd, toch?
Neergelegd. De hoekjes liggen.
De hoekjes liggen. Ja.
Nou, eindelijk heeft hij hem. He? Als je het over de mannen hebt. Hij heeft hem.
Ja. I don't want to stir the consternation again. Zei hij precies. Happy with my second win.
Ja.
Tom Pidcock wint voor de tweede keer de Amstel Gold Race. Maar niet thuis.
Nee. Maar hij wint hem wel.
Hij was al eens de snelste, laat ik het zo zeggen. Hij was al eens de eerste. Niet over de meet. De meet lag. Nou, jawel. Hij was als eerste over de streep, maar niet als eerste over de fotofinish.
Ja, dit hele verhaal is echt een enorme podcastreeks waard. Want de fotofinishstreep lag schuin.
Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Iedereen weet over welk jaar we het hebben. Het jaar dat...
Voor van Aert?
Ja. Dat Pidcock dacht de Amsterdam Gold Race gewonnen te hebben. Zijn wiel als eerste over de streep drukte, maar de streep lag scheef of de... Nee.
Of de camera.
Of de camera.
Stond scheef.
Ja, we verwijzen je met alle liefde terug naar een podcast van 100 jaar geleden.
Ja, verwarring alom.
Ja. Dus ik vind wel... Ja, ik vond eerlijk gezegd wel leuk dat Pidcock heeft gewonnen.
Ja.
Dit streepje hoorde hij nog te krijgen. Ergens.
Ja, inderdaad.
Niet dat ik van Aert die afgekondigd misgunde. Zeker niet met terugwerkende kracht. Maar deze gunde ik Pidcock toch ook wel op zijn palmarès.
Ja. Dat is gelukt. Het was een wedstrijd. Jij gaf eigenlijk gisteren, en voor de meeste luisteraars denk ik vanochtend, gaf je al een winstwaarschuwing rondom Mathieu van der Poel.
Ja.
En wat bleek, na afloop zei hij, ik had zeker niet mijn beste benen en zeker niet zo goed als de afgelopen weken. En het was een koers die eigenlijk helemaal om hem draaide en vervolgens niet om hem draaide.
Wat ik in de podcast van gisteren zei, dat deze koers veel lastiger te controleren is voor één ploeg. Dus dat je veel sneller geïsoleerd raakt. Ja, dat zag je ook terug in koers. Hoe goed Alpecin ook rijdt. Je kunt niet de hele tijd op kop blijven rijden. Dus ik denk dat ze tot Kruisberg, IJzerbos hadden ze best wel goed voor elkaar. Daar kreeg ze het ook voor elkaar dat Van der Poel elke keer als een van de eerste opdraaide. Dus Van der Poel was wel zo goed dat hij zijn hele ploeg heeft opgerookt.
Ja.
Dus het is niet zo.
Het was een hele goede fase. Toen waren ze heel duidelijk vooraan, dwingend rijden, vroeg opdraaien.
En ook op de IJzerbosweg. Ja, toen ging Carapaz aan en toen zat Van der Poel in het wiel. En toen zat hij zo makkelijk in het wiel.
Ja.
Je echt dacht, ja, maar hij is niet even started yet.
Na het slingertje door het bos.
Ja, ja. Dus ik vind het... Hij heeft misschien niet de benen. Maar ik vraag me af... En dit is bij Van der Poel vaker de vraag... Is het helemaal de benen? Of is het de benen, het hoofd en de benen? Omdat het een wedstrijd is. Hij heeft die al gewonnen. Hij heeft de afgelopen 2 weken de prijzen gepakt waar hij echt voor heeft, het hardst heeft gewerkt. De Amstel Gold Race was nooit het grootste doel. Luik alweer een stuk meer. En dan voelt dit denk ik toch ook wel ergens als een soort van tussendoorwedstrijd. En dan als het allemaal goed valt. En ik zie daar de kopgroep rijden op het laatste klimmetje. Dan komt er ineens even een stoot adrenaline en bam. Maar het lijkt wel alsof die stoot adrenaline of die stoot het echte moeten niet echt had vandaag. En dat had hij in Milan Sanremo, dat heb ik ook al een keer eerder gezegd over Milan Sanremo, had hij daar ook niet echt. Dus een keer een gat dichtrijden en ergens mee springen, oké. Maar echt, dat je nog op zo'n tussenfase, benood, weet je. Oh, daar gaat Bitcoin. Ja, jongens, kunnen jullie het niet even doen? Achterom zitten te kijken. Ja, en dan op een gegeven moment valt er ergens een gaatje. Ja, ik denk dat hij niet super scherp was.
Nee, ik moest denken aan de opmerking die hij zelf na Vlaanderen, vlak voor Roubaix, zei hij. Na Vlaanderen had ik wel een beetje decompressie. En dat heb ik wel teruggevonden, dus ik ben oké en ik ben weer in orde. Nou, dat bleek wel. Was een goede Roubaix.
Ja.
En daar moest ik aan terugdenken. Ik dacht, die decompressie heeft zich misschien wel een beetje doorgezet.
Zeker, ja, natuurlijk is er een vraag van decompressie. Dan, dus, dat is ook vorm
en hij moet weer opnieuw scherpte. Naar Luik, natuurlijk.
Tuurlijk. Maar het is ook heel menselijk, hè?
Ja, ja.
Dus ik zou het heel raar vinden.
Nee, het is heel logisch.
Week na week de hele tijd op zijn allerbest is. Dat kan ook niet. Je kan ook niet wekenlang pieken en weer tegen een volgend peloton en weer zo dominant zijn. En dat is wat ik van tevoren bedoelde. Ik geloof sowieso niet dat hij zomaar op één klimmetje iedereen uit het wiel kletst.
Nee, niet hier. Van dit peloton op dit parcours.
Nee. Dus dat hij overleeft vooraan in de groep als die 12 die nu wegrijden. Ja, had zomaar gekund. En dan kan hij zomaar winnen. Dus als hij bij die 12 had gezeten, dan komt er ineens volgens mij wel even een andere klik. En ho, wacht even. Maar dan als we hierom gaan rijden, dan ga ik hem winnen ook.
Ja.
En nu heeft hij dat ook niet gehad. Hij sprint ook niet mee, weet je wel. En dan gaat het misschien ook om plek 11 of weet ik wat. Maar het is...
Hij wordt nergens... 22e. Historisch slechte uitslag voor Mathieu van der Poel.
Dat is echt waar, ja. Ja. In een eendaagse koers. Dat is hem niet vaak overkomen.
Dat is hem niet vaak overkomen.
Nee. Niet scherp. Ik denk dat hij in de koers... Hij noemde het zelf na afloop dat hij een beetje aan het gokken was. Dus hij wilde de Keuterberg overleven. En hij wilde vooral niet te veel doen voor de Keuterberg. En als hij dan de Keuterberg had overleefd, dan ging hij wel een keer kijken. Zo kwam het over, weet je wel. Dus hij zei, ik wilde vooral de Keuterberg natuurlijk de plek waar hij met zijn gewicht... Ja, moet je eens kijken tegenover al die andere gasties.
Nou, skillmozen.
Hij stond dus vanmorgen met mijn vrouw op dat plein bij de start.
Ja.
En die gaat één keer in de 48 jaar mee naar een wielerkoers. En de vorige keer dat ze er was, dan was ze bij rond Vlaanderen, Parijs, Roubaix. Dat zijn nog wel grote kerels. Dus ja, daar zat ze nog wel rond te kijken. En dat vond ze nog wel af en toe een interessante kerel tussen zitten. Maar hier zei ze, het zei echt, zijn dit de kinderen?
Oh, hier had ik bij willen zijn.
Zijn dit de kinderen? Ja, dan komt Skilmozen voorbij rijden. Ja, dit is een soort...
Van Zevenand.
Ja, van Zevenand. Jan Christen, een jochie van 18 of 19, weet je wel. Andreas Kroon, Ben Healy, Sam Oom. Het zijn natuurlijk hele kleine jongetjes. En als je dan ook, als je in koers ook kijkt, als je dan bovenop het IJzerbosweg zit te kijken, dan zie je zo'n hele grote witte gast in een regenboogtrui. En ik denk dat de eerstvolgende qua kilo's die onder hem, die weegt 5 kilo minder, denk ik. Daar rij je geen renners van 75 kilo vooraan in deze koers verder. Dus ja, het is natuurlijk ook echt een beuker van een gast. Als je het vergelijkt bij al die kinderen die hier rijden. Dus dan is de Keuterberg voor hem is gewoon een rotpunt in koers. En het is afgelopen jaar ook af en toe een rotpunt geweest. En daar ziet hij ook, ja, dat is een punt in koers. En dan zeker als het al een tijdje hard gaat. En hij komt daaraan al met best wel wat vermoeidheid opgebouwd. En hij moet dan nog daar tegen al die kleine vlieggewichten de Keuterberg op blazen. Ja, daar moet je top, top, top zijn. Dus hoe je hem zag koersen, was dus vooral overal zuinig, zuinig. Overal als eerste opdraaien. Meeschuiven. Geen actie maken. Niet gaten dichtrijden. Zoals je hem in de Ronde van Vlaanderen met zijn krachten ziet smijten. Of weet ik veel wat. Alleen maar met je meeschuiven. Er wel zijn, maar niks doen. En als je dan bovenop de Keuterberg zou zijn. En ik zit in een positie om te winnen. dan ga ik er wel eens een keer aan beginnen. Zo heeft hij gekoerst. En bovenop de Keuterbergen was er een groep weg van 12. En viel het daarachter behoorlijk stil. En er was niemand meer van zijn ploeg. Op een gegeven moment kwam er nog eentje van achter aansluiten die weer op kop ging rijden. Ik denk, Quinten Hermans. En toen ging IF nog een beetje wat doen. Ging Israël nog een beetje wat doen. Dan kwamen ze heus nog wel redelijk dichtbij. En dan is het tempo daarachter ook weer zo hoog dat je ook niet zomaar meer in je eentje gaat oversteken.
Nee.
Dus het, zeg maar, 2019
viel.
Ja, 2019 scenario is er dan niet.
Nee.
Dus ja, uiteindelijk eindigen ze op 11 seconden. Dus is het ook niet heel, niet eens echt heel ver. Wint Matthews het sprintje voor plek 10. Wordt Van den Berg 11e. Dat vind ik qua qua toekomst wel echt veelbelovend. Ik denk dat Marijn van den Berg dit jaar echt zo'n stap heeft gemaakt. En als je dus hier in deze wedstrijd ook echt kan sprinten in het groepje wat net achter de eerste aankomt. Dat is echt wel, dat vind ik echt knap. Ook omdat hij valt.
Nou, op een paar kilometer daarvoor.
Terugrijdt en dus nog tweede wordt in dat sprintje. Dus die heeft gewoon een goede koers
gereden. Had misschien wel iets verschil gemaakt, hè? Want daarvoor ging het echt wel.
Misschien dat ze heel even hebben ingehouden. Ja, misschien, maar dan vinden ze misschien 7 seconden.
IF was toen net op kop aan het sleuren van de
tweede. Vraag me af of het echt, of het dan echt hadden dichtgereden, weet ik niet. Maar dan was het wel nog korter geweest.
Dus Marijn van den Berg had Amstel. Zo, hupsakee.
Had netjes gewonnen. Ja.
Ja, maar die werd dan gedeclasseerd.
Dat zou zo maar kunnen. Dat zou zo maar kunnen.
Zoiets.
En dat maakt het natuurlijk wel. Omdat we, en dat zie je ook echt aan heel veel renners. Zag je dat vandaag. Dan rij je dus de klim. Dan rij je dus de Kruisberg of de IJzerbosweg op. En dan zit die hele grote witte die zit op kop. Met een ploegmaat. Ja, dan zie je zo al die kleine klimmertjes erachter. Het is ook heel erg intimiderend. Dus ik vond ook dat daarom de koers tot bovenop de IJzerbosweg was echt heel mat. En het gebeurt ook niet bergop dat die 12 wegrijden. Ze rijden eigenlijk weg in 3 schijfjes in de tussenstukken en de afdaling. Dus er is niet een machtige aanval geweest ergens bergop. Het zijn eigenlijk 12 jongens die het wel hebben aangedurfd om dan maar op een tussenstuk te gaan meeschrijven of te demareren. En de durvers die het wel hebben aangedurfd om die grote witte eens een keertje onder druk te zetten, die hebben
loon naar werken gekregen. Ja.
En dat is, ik vind het ook wel goed dat het ook gewoon een keer een totaal andere koers is en dat we niet weer naar een mega solo zitten te kijken van een van de buitenaardseling die op 80 kilometer van de streep is vertrokken. Al dan niet met de hulp van Don Leo in deze koers zoals vorig jaar. Maar het is ook wel goed dat het een keer totaal anders gaat. En dat er dus jongens uit een lijn nu weer voorop rijden. Die 100% profiteren van ook wel van de labbekakkerigheid van heel veel anderen. Want er zijn natuurlijk nu ook in die groep die erachter vinden, zitten natuurlijk ook heel veel jongens die denken, oh shit.
Ja, als ik dit had geweten.
Ja.
Ja.
Zeg maar de
Romain Grégoire.
Ja, de Skjelmoses, de Teunsen, de Van Gilsen.
Ja.
Ja, die denken natuurlijk wel, wacht even. Ja, ik had niet gedacht dat ze daar zouden wegrijden. Het was een heel gek punt waarop ze ineens wegreden.
Ja.
En dan is het ook heel moeilijk, er is ook zo'n goede categorie renners die wegrijden. Ik denk, dat eerste schuifje, dat ging misschien nog wel. Er reden 4 weg. Mollema zat er meteen bij. Super slim. Dat moment waarop hij mee zat ook weer. Ja, hij heeft niet meer die echte explosiviteit om bergop te doen. En dan komen ze boven. Maar dan is hij echt nog steeds wel heel goed. En heeft hij heel veel taaiheid en inhoud.
Ja, en die timing was fantastisch.
De timing is perfect. Hij weet precies waar het gebeurt. Ja. Ze rijden 4 weg. En je ziet gewoon de vierde. Die haakt nog net zijn karretje aan. Kip die van links naar rechts graantjes pikt. Ja. Mollemaalt.
Hij is wel overtoept, hè?
Ja, van Zevenand, die mollemaalde hem nog wel even op de Keuterberg. Ja, het zou zijn zoon kunnen zijn.
Dat was wel heel.
Het zou niet zijn zoon kunnen zijn, maar
het was wel heel erg, toch?
Ja, het zijn echt twee dezelfde.
Die konden echt en links en rechts het gras ruiken op de Keuterberg.
Maar die dat is wel bijna alsof hij het erom deed.
Ja. Ja, daar leek het af en toe op.
Ik vind het echt een fantastische stijl van Zevenand. Maar dat Mollema daarmee zit, is natuurlijk niet voor niks. Dat Bilbao daarmee zit, is niet voor niks. Dat zijn jongens die echt, die weten, die een neusje hebben voor dat ene moment waarop ze kunnen gaan.
Ja.
Die ook de font hebben en de inhoud hebben om het dan vol te houden. Maar ik denk wel dat op het moment dat Pidcock en Benoot ook nog overstaken, dat Van der Poel daar ook gewoon wel echt een fout maakt. Die kan je niet. En ook dus ook de Van Gils en Matthews en de jongens die daar niet mee zitten. Daar krijg je natuurlijk na afloop, als je dat gaat analyseren en als de ploegen die daar dus niet vooraan zitten, ja, daar krijg je wel op je laser. Ja, jongens, maar luister, ze vertrekken het niet. Het is niet dat ze in één keer met 12 man wegrijden. Ze rijden in 3 of 4 schijfjes weg. En als dan ook nog eens Benoot en Pidcock in de afdaling van de Fromberg, niet eens berg op, in de afdaling van de Fromberg oversteken, ja, dat mag je niet laten gebeuren.
Nee.
In de finale, ik denk dat Pidcock echt alles goed doet. Dat is wel echt een killer. Echt heel.
Ja, die kan echt winnen.
Echt heel knap gereden. Dus die weet wie die moet, op wie die moet letten. Dus die had wel echt goed in orde dat Hirschi bergop probeerde het verschil te maken. Zat daar elke keer mee. En ik denk,
goed, hè, Hirschi?
Ja, Hirschi was...
Lang geleden.
Was goed. Ja, dat was echt lang geleden inderdaad. Ja.
Beetje schimmig verhaal met die knie.
Hoe die vertrokken is bij DSM. Ja. Zeer schimmig.
Zeer inderdaad. Schimmig verhaal.
Ja, nooit meer iets over gezegd. Zo'n manager Cancellara ook nooit meer iets over gezegd.
Nooit meer.
Ja,
wat ook heel vreemd was. Heel slecht gereden. Onzichtbaar.
Ja, alle keren dat wij naar hebben gevraagd. Nee, zeggen we niks over.
Ja.
Die reed hier inderdaad wel. Die deed een goede wedstrijd. Het is ook een wedstrijd die hem heel goed moet liggen natuurlijk.
Ja.
En als je kijkt, ja, als je kijkt naar wat Pidcock doet. Die weet dus dat die Hirschi geen centimeter ruimte moet geven. Die weet dat die Benoot geen centimeter ruimte moet geven. Omdat hij echt nog wel een moment zoekt om te demareren. Omdat Benoot niet weet dat hij niet de snelste is.
Had hem bijna gevonden.
Maar dat moment boven op de Bemelerberg, daar kan ik echt dus van genieten.
Leg even uit.
Nou, dus op de Bemelerberg vallen ze vooraan. Ze weten, ze moeten blijven rijden. Ze is 4 man vooruit. Daarachter zijn het er, even tellen, 4... 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nee, ik dacht dat er 6 waren.
Ja, misschien dacht ik ook.
Misschien dat er nog eentje tussenuit is gevallen. Maar goed, laten we zeggen 6 daarachter. En met een koppeltje van Groupama. We waren allebei niet super sterk, maar Douas en Pache. Maar je werkte wel goed samen. En er zat er eentje bij, Paul Lapera. Best wel onbekende renner.
Ja, van Decathlon.
Ja, maar die is dus stiekem echt super snel. Dus die heeft dit jaar al gewonnen. In 2 keer in Frankrijk gewonnen. Wint een rit in Baskeland. In de sprint. Dus die is echt super rap. En bovenop de Bemelerberg valt de kopgroep een klein beetje stil. Dus Pidcock, Hirschi, Benoot en Van Zevenhand. Die denken, die hebben elkaar een beetje zitten testen. En eigenlijk wilden Benoot en Van Zevenhand ook wel wegrijden. En dan valt het een beetje stil. En dan is Pidcock als snelste van de groep. Zit eens om te kijken. En die ziet dat Lapera de oversteek maakt. En die is er echt bijna. Die kan ze ruiken. De eerste 4. Dus die maakt bijna aansluiting. Maar vlak voordat dat gebeurt, demareert Pidcock.
Ja.
En die kilt daarmee eigenlijk Lapera.
Die ziet het gevaar en die denkt, en als ik nou niet weg ben,
ja,
dan komt hij erbij.
Ja, dus Pidcock demareert daar. Die kilt Lapera. En daardoor blijven ze met z'n 4 weg. En Pidcock maakt het super slim af in dat sprintje. En knap af in dat sprintje. En Lapera finisht dus als 5e. In dezelfde tijd. Dus ja, gaan ze hier op een andere manier sprinten, dan heeft Pidcock daar echt een kwaai aan. Dus super slim gereden. Dat vind ik dus ook echt wel. Dat is een kwaliteit die heel weinig renners hebben. En die je toch wel meer terugziet bij renners die vanaf de jeugd zo vaak winnen. Die dus zo vaak in die situatie terechtkomen.
Ja, die hebben leren winnen.
Ja, en dat zijn er veel, hè, in de World Tour. Want dat vergeten we wel eens. Maar deze jongens die hier rijden in de World Tour zijn in de jeugd bijna allemaal veel winnaars. Maar je hebt bij de veel winnaars ook nog de multiveel winnaars. En daar is Pidcock natuurlijk wel echt
de verdubbelaar.
Ja, die weten echt. Als die in dit soort posities komen, dan is het heel zelden dat ze het weggeven. Dat Pidcock hier van aard pakt. / bijna pakt. / niet helemaal pakt in de sprint. Zegt natuurlijk ook heel veel.
Ja.
Dat die ook in Brabantse Pijl een sprint wint van Van Aert. Dat zegt ik ook heel veel. Ja, laat die 100 keer sprinten tegen elkaar. Dan wint Van Aert er heel veel. 99 misschien wel. Maar als het in de wedstrijd is, is het toch altijd net even anders. Weet je? En dat zijn echt. Ja, dit is echt een. Dit is echt killen. Echt een wedstrijd afmaken. Dus ik vind. Ja, daar heb ik ook wel van genoten.
Ja, dat is waar.
Dus ja, al met al. Gek dagje.
Ja. Ja, dat gevoel is niet helemaal weg.
Ja, gek dagje.
Ik heb wel een paar antwoorden van je gekregen. Ja. Dat is fijn. Ja.
En ik denk ook wel dat het leuk is voor gewoon voor de weken die komen. Dat we even af zijn van alleen maar die buitenaardselingen, die mega solo's. En dat de rest dan een beetje zo verslagen erbij hangt. En half in de touw aan die wedstrijd begint.
Ja.
Volgende week is het toch anders nu. Als ze dit hebben gezien. En Waalspel is ook al. Nou, Waalspel is altijd altijd rukwedstrijd. Wat het altijd op het laatste pas gebeurt.
En volgende week is wel.
Maar Luik is toch wel.
Pogacar op een terrein waar hij heel goed uit de voeten kan.
Zeker. Ja, maar toch. Er zijn nu toch een hoop renners die naar deze wedstrijd zijn gegaan. Die of zijn weggereden. Dus weet je wel, de Laperaz en de Madouas. Weet je wel, dat Mollema gewoon weer even zevende wordt. Ja, is gewoon wel weer razend knap, hè?
Zeker.
Maar ook van die jongens die er nu achter zitten. En die denken, ja, ik heb eigenlijk helemaal niet mijn wedstrijd gereden. Ja, dat zijn toch ook anderen. Die gaan toch anders Luik in. Met anders dan een gevoel dat ze nu, als ze weer tegen Van der Poel waren afgemaakt. Dat ze echt denken, ja, het is toch weer wachten tot een van die idioten gaat. En dan mogen we er weer achter rijden voor jammer tekort achter nou.
Ja.
Dus ik vind het ook wel goed. Ik vind het
voor de moraal.
Ja.
Om maar een wielerwoord te.
Ja. Dat die buitenaardselingen ook toch maar menselijk zijn.
U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elijzen, Thijs Sonneveld, Roel Rekko en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.